In Jeremia 31 in het Oude Testament staat, dat ga ik niet met u verder lezen, maar daar staat wel, bekeert mij, dan zal ik bekeerd zijn. Die tekst wordt heel vaak gebruikt om aan te duiden dat je wel kunt willen om bekeerd te worden, maar dan moet de Heere toch al beginnen met jou te bekeren. Eigenlijk wordt daarmee bekering teruggegeven aan de Heere die het dan zou moeten doen. En dus kun je nooit zeggen, bekeert u, of je moet je bekeren, want de Heere moet dat gaan doen. Nu ben ik de eerste om helemaal toe te geven dat iedereen die ooit tot bekering gekomen is, uiteindelijk gaat zeggen, het was niet uit mezelf. Het was het werk van Gods geest in mij en aan mij. En ik had wel gewild misschien, maar de Heere heeft het gedaan. Het is een geschenk van God. Het is een hele bijzondere genade van de Heere. Uit genade zijt gij behouden, niet uit uzelf, maar het is een gave, een geschenk van God. Toch wil ik proberen om vanavond bij het woord bekeren eigenlijk onze verantwoordelijkheid op te roepen en aan te spreken. Want bij bekeren zullen we zelf iets moeten doen. Daarover ga ik met u een paar teksten lezen uit het boek Handelingen, Handelingen 2, Handelingen 3, Handelingen 17. Handelingen, Nieuwe Testament, de handelingen van de apostelen, zo wordt het genoemd. Sommigen zeggen heel bewust de handelingen van de Heilige Geest. Er is heel veel voor te zeggen. Het boek Handelingen. Handelingen 2, vers 37. Handelingen 2, vers 37. Het is uit die prachtige toespraak van Petrus. Toen die mensen daar in Jeruzalem dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog veel meer andere woorden getuigde hij en hij vermaande hen zeggende, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Hoofdstuk 3, vers 19. Weer een toespraak. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat de tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren en Hij, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende. En dan Handelingen 17, vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid heden aan de mensen, dat ze allen overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft. Waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Toen ze nu van de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden, we zullen u hierover nog wel eens horen. Aldus vertrok Paulus uit hun midden. Doch enige mannen sloten zich bij hen aan en kwamen tot geloof. Onder wie ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw genaamd Damaris, en anderen met hen. Ik wil ook nog graag een tekst lezen uit 1 Thessalonicense 1. Een hele bekende, die kent u waarschijnlijk uit uw hoofd. Als ik dat zou duiden, dan hebt u dat echt. 1 Thessalonicense 1, vers 9. Want zelf verhalen de mensen van Achaïe en zo, zelf verhalen zij van ons hoe we bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Genoeg teksten over bekering. De discussie laait altijd op, wat is het verschil tussen bekering en wedergeboorte? Nu, ik denk dat het twee aspecten zijn, twee kanten zijn van dezelfde zaak. Het is niet hetzelfde. Wedergeboorte is dat wat God gaat doen. Nieuwe leven is nooit van onszelf, ook niet omdat wij actief zijn geworden door ons om te draaien, door ons te bekeren. Wedergeboorte is dat wat de Heere door zijn geest gaat doen en gaat bewerken. Daarom is het ook van God uit. Maar dat doet niets af aan onze verantwoordelijkheid die bekering als oproep heeft. Nu is bekering heel vaak gebruikt als een stukje druk om dan toch maar zeker te zijn van de toekomst of om in de familie dan toch maar mee te tellen, om dan toch maar tot geloof te komen, om dan toch maar belijdenis te doen, want dat hoort zo. Als je zo oud bent, dan moet je je laten dopen, en als je zo oud bent, dan moet je belijdenis doen. Dan zit het een beetje in de cultuur, in de goede orde. Nu, daar kan ik best begrip voor hebben, en aan de andere kant kun je alleen maar zeggen, dat kan nooit. Maar terug naar de schrift. De Bijbel zegt dat er bekering nodig is. En nu komt het woord bekering in het Nieuwe Testament op drie manieren voor. Met drie verschillende betekenissen. Maar het wordt soms door elkaar heen gebruikt. Er is het woord bekering, dat heeft te maken met sorry zeggen. Zo van, het spijt me of zo, weet je wel, zo ongeveer. Dat is ook een terugkomen op, een stukje bekering. Het woord bekering komt ook voor in de zin van diep berouw hebben, intens berouw hebben, dus echt van binnenuit duidelijk voelen, dit was helemaal mis. En het spijt me niet alleen, het is niet alleen een kwestie van sorry, maar het is ook iets wat me eigenlijk echt helemaal raakt tot in het diepst van mijn bestaan. En het woord bekering komt voor in de zin van je omkeren, de andere kant op gaan. Een andere route lopen. Nog een keer. Bekering dus in de zin van sorry. Dat is wat oppervlakkig. Soms ook heel makkelijk. Diep berouw hebben als tweede. Dat gaat veel verder. Is heel intens. Dat voel je, dat merk je. Daar heb je ook last mee of last van. En als derde de andere kant op gaan. Een andere route kiezen. Omkeren. Bekeren. Alle drie de woorden worden gebruikt, soms in één zin. Heb dan berouw en bekeert u. Daar heb je die twee woorden. Eigenlijk staat er bekeer je en bekeer je. Maar in het ene geval is gezegd, heb dan berouw. Dat is dat diepe. Dat is van binnenuit voelen. Ik zit helemaal fout en ik wil dat ook erkennen. En bekeer je, keer je om. Ga de andere kant op. Maak een ommezwaai, 180 graden. Dus een woord, soms heel dicht bij elkaar, soms in één zin. Heb dan berouw en bekeert u. Daar vind je ze allebei in terug. Niet dat woordje sorry, dat is dat oppervlakkige, dat hele lichte. En ik weet wel dat je daarover kunt gaan doordrammen en van alles over zou kunnen gaan zeggen. Maar we begrijpen allemaal dat even sorry zeggen, dat niet past in het kader van deze avond. Dat is er wel. En misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt, dat mensen in de christelijke hoek waarin jij bent heel oppervlakkig even sorry zeggen en dan weer gewoon doorgaan eigenlijk. Nou, dat bedoelen we niet. We houden ons bij die laatste twee betekenissen. En dat is echt een diep berouw, intens berouw hebben en dan ook omkeren. De andere kant op gaan, 180 graden om. De Thessalonicenzen, waarvan we net lazen, hadden zich van de afgoden tot God bekeerd. Die waren echt 180 graden omgegaan. En die gingen nu de levende en waarachtige God dienen. En die gingen nu zijn zoon uit de hemelen verwachten. Dat staat er van die Thessalonicenzen. Die tekst wordt heel vaak gebruikt. Is misschien al 1000 keer aanleiding geweest van een toespraak waar u ook bij was. Het kan best, het is een hele mooie tekst. Bekeren. Omkeren. Waarom zou een mens zich moeten omkeren? Omdat hij bij God vandaan loopt. Omdat hij de verkeerde kant op gaat. Allen zijn we afgeweken. Allemaal zijn we onnut geworden. Allemaal derven wij, missen wij de heerlijkheid van God. Of andere vertaling, komen wij tekort aan de heerlijkheid van God. We zitten gewoon niet goed. En dat is gekomen omdat wij een zondige natuur hebben. Nou, daar gaat de discussie komen. Eva, Adam. En u wilt toch niet vertellen dat omdat Eva ooit een keer een verkeerde keus maakte, dat wij nu met de brokken zitten. En had God dat dan niet anders kunnen regelen? Had hij dan niet ons toch een hele blanco situatie kunnen geven? Nou, daarover is het laatste woord niet geschreven en niet gezegd. Dat voelen we wel aan. Dat is ook zo. Makkelijk is dat helemaal niet. Maar ik ga nu alleen maar zeggen dat de Bijbel veronderstelt dat u allemaal gezondigd hebt. En ik zeg het woord verondersteld, want het staat expliciet in de brief aan de Romeinen. Aan de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Allen hebben gezondigd. Er is er niet één goed, zelfs niet tot één toe. Nu kun je zeggen, ja, maar bij mij is dat anders. Nou, bewijs dat dan. Dan denk ik dat je heel snel tot de conclusie komt dat je precies zo bent. Je kunt ook zeggen, ik geloof dat niet. De maatschappij vormt je, nou, dat is waar tot op zekere hoogte. De omstandigheid waarin je opgroeit vormt je, dat is ook waar tot op zekere hoogte. Natuurlijk is dat een element, is dat iets wat invloed heeft. Maar het doet niets af aan het enorme feit dat de mens in zonde ontvangen en geboren is. En dat de mens een potentiële zondaar is. En dat is best moeilijk, dat is best slikken, dat is best ouderwets, dat is ook best heftig. Maar het is de Bijbelse boodschap, beste mensen, er is niet één goed, er is er zelfs niet één. Ook niet in Veenendaal, echt niet. Je kunt wel 1000 keer in die shelter kruipen, want het is een best een vrome plek. Maar ondertussen, er is niemand die goed is, zelfs niet tot één toe. En dat is heel erg jammer aan de ene kant. Aan de andere kant kun je alleen maar constateren dat het geweldig is dat juist voor zulke slechterikken, sorry hoor, ik wil geen negatief plaatje op u plakken, maar dat voor zulke mensen die alleen maar konden zondigen, die alleen maar verkeerde dingen deden, dat juist voor die mensen de Heer Jezus op aarde is gekomen om ons gelukkig te maken. Super, dank je. Dat is het prachtige van het evangelie. En bekering is niet alleen maar een soort druk. Nu, een beetje druk kan geen kwaad. Als Paulus het heeft over wij dan wetende de schrik des Heren, wij overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Is dat druk? Nee, ik vind het wel. Ik vind het heel behoorlijke druk. We weten van de schrik des Heren, we weten van het oordeel dat gaat komen, en we overreden de mensen, we gaan ze als het ware verbaal te lijf, en we willen ze graag bij God brengen en we willen ze graag vertellen dat er één oplossing is voor hun problemen, en dat is de Heer Jezus. Zo zegt Paulus dat. En hij doet zijn uiterste best. En hij wil zijn medefamilie, zijn Joodse familieleden graag bereiken. Hij wilde zelfs wel alles geven om enigen uit die families te redden, te bereiken. Maar hij zegt ook in het algemeen, bij de heidenen, we moeten vertellen van het oordeel, van de dreigende oordelen van God. En we moeten ze vertellen en we moeten ze proberen te redden. Daar zit wel een stukje geloofsdruk achter. Een beetje pressie. Maar ik denk dat de mens dat nodig heeft. Als je echt inventariseert, enquêteert. En je gaat vragen hoe ben je tot bekering gekomen. Dan is het in 9 van de 10 gevallen zo. Omdat er iets bijzonders, iets niet goed ging. Er was druk, ziekte, zorg, spanning. De familie, overlijden, ongeval, wat dat ook is, maar er was iets. Een zekere druk. En een zekere druk brengt een verlangen naar God of geeft een opening om te vragen, Heere God, waar bent u en wat doet u? En de drukking van de melk brengt boter voor, ook een tekst uit de Bijbel. Dat betekent dus een zekere druk kan dat de degen effect sorteren. Dus als de geloofsdruk aangewend wordt om mensen bij de Heer Jezus te brengen, om mensen bij het kruis van Golgotha te brengen, dan heb ik daar geen vrede mee. Je zou bijna zeggen, het doel heiligt de middelen. Een zekere druk zou best kunnen. Als de druk betekent van kom bij ons en bij onze club en doe als wij, dan zeg ik ho ho, nu wordt het gevaarlijk. De druk mag wel in de richting van de Heer Jezus gaan. De druk moet nooit in de richting van iets van ons gaan. Daar ligt voor mij een grens. Een zekere geloofdruk mag. Maar dan druk in de zin van zorg dat je erbij komt. Zorg dat je de Heer Jezus leert kennen als je heiland, als je verlosser. Maar het is ook noodzaak. Voor iedereen. En er is misschien gesneden koek voor allemaal, omdat we allemaal de Heer Jezus kennen. Ik weet het niet hoor. Ik heb al heel wat keertjes in een kerk gezeten waar velen waren die de Heer Jezus niet kenden. Ikzelf in de kerk vroeger. Ik preekte ook al een beetje. Maar ik kende de Heer Jezus niet. Dus het is niet zo vanzelfsprekend. Ik bedoel het ook niet in de zin van, ja, het moet je gegeven zijn. Je kunt wel doen alsof, maar als God het je niet gegeven heeft dan. Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel heel serieus, je kunt meegaan, je kunt in je opvoeding staan, in de traditie staan, in de overlevering, terwijl je eigenlijk zelf buiten deze dingen staat. Er eigenlijk geen deel aan hebt, dat kan. Ik weet zeker dat dat kan. Je staat erin. Er zal een moment moeten komen dat je je bekeert. En het is nodig, het is echt nodig. Zonder bekering gaat het niet. Zonder je om te keren gaat het niet. En nu ga ik, hoe raar het ook klinkt, een enorme sprong maken. Niet om mijn onderwerp nu los te laten. Ik kom er straks op terug. Maar ik ga een sprong maken in de richting van de toekomst. In de richting van Israël. In Zacharia 1... ik zal het proberen zo duidelijk mogelijk te citeren, staat: bekeert u tot mij en ik zal tot u terugkeren. Daar is bekering niet een kwestie van voor het eerst kennis maken met God. Daar is bekering een hernieuwd verlangen om weer bij de Heere God te komen. En de Heere God zegt dat in Zacharia over het toekomstig herstel van zijn oude volk. Je moet even uw situatie vergeten, daar kom ik straks op terug. Eventjes proberen te focussen op Israël, het oude volk van God. Ze waren zo dichtbij geweest, ze hadden zo geproefd van de Heer, ze hadden zo de nabijheid van de profeten gehoord, gezien. En ze hadden zo de Messias der schriften bij zich gehad. En ze hadden de wonderen gezien, ze hadden de tekenen gezien. Niemand heeft zulke dingen gedaan als de Heer Jezus. Zo schitterend, zo prachtig. Dat zeggen de apostelen ook, niemand heeft zulke tekenen gedaan, niemand kan dat ook. Geweldig, schitterend is het geweest daar in die oude tijd. En ze hebben toch nee gezegd. Ze hebben gezegd, weg met het, we willen niet dat hij koning over ons is. We hebben geen koning dan de keizer. Ze hebben hem volkomen genegeerd. Is daarmee de kous af voor Israël? Heeft God toen gezegd, ja, jullie hebben nu nee gezegd. Nou, dat blijft dan nee. Nu ga ik wel door met die heidenen die in Veenendaal wonen. Ik zal mij inderdaad tot de Veenendaalers of omgeving Veenendaal wenden. En jullie daar in Israël, jullie moeten het maar uitzoeken. Is dat zo? God zegt, nee, zo ben ik niet. Hij zegt zelfs, bekeert u tot mij en ik zal tot u keren. Maar je moet wel omkeren. Je moet je wel helemaal omdraaien. En wat gebeurt er nu volgens de Bijbel in de toekomst met Israël? Nou, ik zal het je schetsen. In Zacharia 1 staat dus, bekeert u tot mij en ik zal tot u keren. In Zacharia 12, het gaat niet om het opsommen van teksten, maar om de lijn aan te geven, staat dat God een geest van genade en een geest van gebed gaat uitstorten in zijn volk. Dat betekent dus dat God zelf een moment kiest waarop hij een geest van genade en een geest van gebed in hen laat werken. Ja, zou je zeggen, als ik dat zou meemaken, dan zou ik me gegarandeerd bekeerd hebben. Nou, ik kom daar straks op terug. Maar ik ben er zeker van dat God dat ook vandaag in jouw hart, in jouw leven wil gaan doen als dat nog nooit gebeurd is. Een geest van genade en een geest van gebed, waardoor je misschien gaat roepen het gebed van die man, die tollenaar die daar bij de tempel stond. O God, wees mij zondaar genadig. Hij bad om genade. Een geest van genade en een geest van gebed. Heel concreet. Maar dat komt, want Zacharia 12 zegt dat God een geest van genade en van gebed in dat volk gaat zenden. Vervolgens zegt de Heere God dat hij een bron, Zacharia 13 vers 1, een bron ter ontzondiging heeft klaarliggen. Dat er een bron is waar absolute ontzondiging, waar vergeving te vinden is. Dus hij zegt, ik stuur een geest van genade en van gebed en ik geef een bron ter ontzondiging. Je zou zeggen, beter kan het niet. Intenser is onmogelijk. God doet het. God roept op. En wat moeten dan de Israëlieten doen? En dat vind je ook daar in Zacharia 12. Een rouwklacht. Dat bedoel ik met dat bekeren in de zin van berouw hebben. Zoals Handelingen 3 daar zijn. Heb dan berouw en bekeert u. Berouw. Een rouwklacht. Een rouwklacht aanheffen. En niet een collectieve. Niet een collectieve rouwklacht van één van de leiders. Je zegt, ik zal het even namens het volk beleiden. En dan is het hele volk daarmee eigenlijk onder de noemer vergeving gekomen. Bijna automatisch. Nee, daar in Zacharia staat die en die en die. Afzonderlijk, die en die. En ook de vrouwen afzonderlijk. Ik bedoel, geen man die voor een vrouw even wat regelt of zo. Allemaal, stuk voor stuk, heel precies, heel afzonderlijk. En dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. U kent die teksten, want ze worden misschien al heel vaak gebruikt. Nu, stel nu eens dat je dit proces zou zien. Dat je heel precies weet hoe in de toekomst Gods handelen met zijn oude volk gestalte krijgt. Je weet het, nog een keer. God zendt een geest van genade en van gebed. Ze roepen. Ze krijgen verlangen. God zegt, er is een bron ter ontzondiging. God zegt dat ze mogen komen, dat ze zich moeten omkeren, maar dat ze bekeert u tot mij en ik zal tot u terugkeren. Als zij zich omkeren, zegt de Heere God, dan ben ik er. Dan ben ik er ook voor jullie. En in dat proces van God die zich wendt tot zijn oude volk, ligt die geweldige rouwklacht opgesloten. Ze zullen zich op de borst slaan. Ik wil het wel anders zeggen. Dan zeg ik het met Jesaja 53, een hele bekende tekst uit het Oude Testament. Om onze overtreding. Oh, wij dachten. Maar, zo ongeveer. Om onze overtredingen, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, feest in Jeruzalem. Geweldige blijdschap. Enorme verandering. 180 graden om. Bekering. Heb je dit plaatje? Zo gaat het in de toekomst. Heeft God dit proces alleen voor de toekomst bedoeld? En alleen vastgelegd opdat wij zouden weten hoe het straks met Israël zou gaan? Of zou de Heere God dat ook nu, vandaag willen gebruiken? Mijn antwoord is, dat wil hij ook vandaag. Heel precies. Heel concreet. Eigenlijk hetzelfde. God geeft een geest van genade en van gebed. Hoe dan? Ik heb misschien 100 keer verteld van die meneer die wegging. 20 jaar oud, 70 jaar later. Toen hij 20 was, heeft hij 1 keer 1 preek gehoord. 1 preek, niet meer 1. Nooit in een kerk geweest, 1 keer wel. 70 jaar later ligt hij in een ziekenhuis. Hij heeft het echt moeilijk. Hij denkt dat hij moet sterven. Dat hadden de doktoren ook gezegd. Mag ik dat geloofdruk noemen? In elk geval, hij bidt. Hoe? Als u dan bestaat, heren, weet u wel? Er komt toch iets? Er komt toch iets over hun lippen? Dan zeggen ze iets. Ik vind het een beetje profaan soms dat ze zeggen. Dan moet u maar even bewijzen dat u bestaat. Nou, ik kan dat niet zo goed tegen. Maar God kan daar beter mee omgaan dan ik. Maar hij doet het wel. Als u durft te zeggen, Heere God, wilt u uzelf openbaren, dan doet hij dat. En er komen van die momenten in je leven dat je zegt, Heere God, als er dan een God is, een geest van genade en van gebed. Als u durft te zeggen, als er dan een God is, dan is dat al een half gebed, misschien wel een driekwart gebed en misschien wel een heel gebed. Ik weet niet precies of ik daar verschil in moet maken. Maar op het moment dat dat in je eigen leven gebeurt, een geest van genade en van gebed, wijst de Heere op een mogelijkheid. Een bron ter ontzondiging. En die bron ter ontzondiging is niets anders dan het geloof in de Heere Jezus. Maar er moet wel een moment komen van, Heere God, dan heb ik het verknoeid, dan heb ik mijn leven verknoeid, dan heb ik mijn tijd verspild, dan ben ik misschien wel te ver gegaan, heb ik links en rechts fouten gemaakt. Sorry, oppervlakkig. Heren, ik heb er spijt van, ik voel het ook. Soms komt de zonde pas veel later echt tot je doorgedrongen, dat je echt beseft, het is veel beroerder dan ik ooit dacht. Maar die dingen komen, dat proces gaat door en je gaat je omkeren, je gaat tot God gaan. Je gaat je tot God wenden, omkeren. Bekeren, geloven in de Heer Jezus. Zien op hem die doorstoken werd. Dat is het Oude Testament, dat is Israëls straks. Maar zien op hem die doorstoken werd vandaag is geloof in de Heer Jezus. Hij die aan het kruis van Golgotha zijn leven gaf. Hij die met zijn eigen bloed betaalde. Hij die vrijkocht. Hij die daar voor jou de straf wilde dragen en daar wilde lijden. Hij is de bron van Gods wegen ter ontzondiging. En dan begint het feest. Bekering. Ik vind ook dat je dat moet willen. Ik vind ook dat je een keer moet durven zeggen, Heere God, hier ben ik. Dat is onze verantwoordelijkheid. We moeten dat ook willen. God bewerkt. En in het oude boek Job staat dat de Heere God twee keer, drie keer met de mens een bepaalde route gaat. Twee keer, drie maal gaat de Heere met een mens aan de slag om zijn ziel van de groeven te redden. Om hem eigenlijk wakker te schudden. Dat doet de Heere. Echt, dat doet hij. Nou, noem dat maar geloofdruk. Maar hij is met zulke mensen bezig. En hij probeert zulke mensen te bereiken. Maar die mensen moeten een keer reageren. En op het moment dat je reageert, je omkeert, blijkt dat je de kracht hebt, de innerlijke kracht hebt, om dat ook te doen. En als ik het heel theoretisch zeg, op het moment dat jij je omkeert, heeft God in jou kracht gegeven om die stap van ommekeer te doen. Dus blijft zelfs bekering het werk van God. Ja, doet niets aan van onze verantwoordelijkheid, maar zelfs ons omkeren is niet eens van onszelf. Daar heeft God de kracht voor gegeven, in ons. Dat is het nieuwe leven, dat is de wedergeboorte. Een beetje ingewikkeld, maar ik denk dat dat zo is. Zouden we willen... Ik kan je aanraden om dat alsjeblieft te doen. Als je dat niet gedaan hebt, als het daarover geen helderheid is, ga dan alsjeblieft dit gebouw niet verlaten en zeg nou, ik denk er nog eens over. Maar dat is de grootste blunder die je kunt maken. Er zijn mensen die slechts 1 seconde tijd hebben. We spraken iemand 1 seconde, ontploffing op een schip. Hij was kapitein op een schip, bam, de hele zaak in de fik en hij dood. 1 seconde. En dan zitten wij nu met de vraag, en wat dan? Waar zal hij dan zijn in de eeuwigheid? Weet ik niet. Ik hoef de boekhouding van de Heere God niet te controleren. Gelukkig niet. Ik zou het ook niet weten, ik zou het niet durven. Maar je weet toch niet hoeveel tijd je hebt? Niemand weet dat toch? Nou, dat is weer geloofdruk. Oké, weer een stukje druk. Maar toch. Als je geen zekerheid hebt over je geloof, over het behouden zijn door het geloof in de Heer Jezus, zorg dan dat het vanavond gebeurt. Alsjeblieft. Ik wil daar geen theorie van maken van alleen maar evangelie, alleen maar evangelie, alleen maar voor mensen die al lang bekeerd zijn, nog de bekering een keer uit de doeken doen. Verre, de meesten hier kennen de Heer Jezus, weten dat ze behouden zijn, weten dat hun schuld weg is. Ik wil straks een stapje verder gaan met wat andere dingen, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit echt een noodzaak is. Bekering is een noodzaak. Zonder dat heb je niks. De Heer Jezus wacht. En Paulus zegt, er komt een dag dat God het hele aardrijk zal oordelen door een man die hij daarvoor bedoeld heeft. En hij heeft bewezen wie dat is door hem uit de doden op te wekken. Dat is de Heer Jezus. Er komt een moment dat de Heer Jezus bij die grote witte troon de rechter zal blijken te zijn. En nu wil hij nog de redder zijn. Het is een oud liedje van de Zingende Zusjes, dat zongen ze vroeger. We hebben het deze week nog een keer beluisterd, omdat we het cd'tje hadden. Ik vond het nog wel leuk ook. Is Jezus uw redder of rechter? Waar zult u zijn in de eeuwigheid? Hij wil nu je redder zijn. Maar dat betekent dat er een tijd komt dat hij niet de redder meer is, dat hij de rechter zal zijn. Daarover heeft Paulus het in Handelingen 17, op de Areopagus, daar in Athene, bij de Olympische Spelen, weet u wel, daar stond hij toen al. En dan heeft hij toen gezegd, als jij je niet bekeert, dan heb je een groot probleem, dan kom je in aanraking met iemand die op de troon van God zal zitten. En die iemand die ken ik, zei Paulus, dat is de Heer Jezus. Hij is de redder, maar hij is ook de rechter. God heeft een dag bepaald waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd. Heel concreet. Dat is ook geloofsdruk, maar het is ook een oproep om alsjeblieft gehoorzaam te zijn. Het zou ook kunnen zijn dat je al lang geleden de Heer Jezus hebt leren kennen, maar dat je vanaf weet ik veel welke datum een andere route koos. Misschien is een stuk oproep van bekering ook wel voor jou bedoeld. Niet omdat je nog nooit van de Heer Jezus hoorde, of omdat je nog nooit de Heer Jezus had aangenomen, maar omdat je hem daarna gewoon een beetje in de kou hebt laten staan. Door je eigen keus te maken en je eigen route te gaan. Dat zou ook kunnen. En die mensen ken ik ook genoeg. Er zijn zoveel situaties in het leven van mensen, waardoor je misschien wel gaat zeggen, is er nog een persoonlijke betrekking tussen de redder van het kruis en mij persoonlijk? Ik wil je wijzen op die hele bekende geschiedenis van de verloren zoon. Daar maak ik iets ingewikkelds van, maar daar moet je me niet kwalijk nemen. Dus een beetje extra heb je wel nodig, heb je ook wel verdiend naar zo'n uitnodiging om alsjeblieft tot bekering te komen. En dat extraatje zit hem in het hele bijzondere van die geschiedenis. Het is één gelijkenis met drie aspecten. Eén gelijkenis, drie aspecten. Een verloren schaap, een verloren penning en een verloren zoon. Het is één gelijkenis, drie situaties schetsen. Een drieluik. U heeft vast wel eens een drieluik gezien, schilderij. Eén uitbeelding, één schilderij, drie elementen, drie aspecten. Daar ook. Schaap, penning en zoon. Schaap, weg. Schaap behoorde al bij de kudde. Misschien ben jij dat wel. Penning behoorde al bij de schat van het huis. Misschien ben jij dat wel. Zoon kende het huis van de vader. Misschien ben jij dat wel. Begrijp je? Het gaat helemaal niet om bekering alleen maar in de zin van uit de goot ineens tot geloof komen. Dat kan, dat mag. Vanavond mag dat ook. Maar het zou ook wel kunnen zijn dat je al lang geleden van deze dingen hoorde en dat je toch een eigen keuze maakte en een eigen route ging. Bij het schaap gaat de Heer Jezus het verlorene na totdat hij het vindt. Dat is de typische taak van een herder. Hij zoekt. Een schaap, daarvan veronderstel je nog dat schaap lawaai heeft gemaakt. Geblaat. Zal ik dat blaten eens voordoen? O God, wees mij zondaar genadig. Heere, help mij. Zou de herder dat geluid van zo'n schaap horen? Ja. Zou hij daarop reageren? Ook ja. Hij neemt het op zijn schouders en brengt het terug. Super, hè? dat er iemand achter jou aangaat om jou te zoeken. Maar je moet wel een mij maken. Zou je dat willen vanavond? Zou je willen dat de Heer Jezus jou op zijn schouders neemt en terugbrengt? Het zou ook kunnen zijn dat je een verloren muntje bent. Je hoort bij de schat van het huis, een waardevol gebeuren, maar nu niet meer. Je bent weg. Dan gebeurt er iets bijzonders. Die vrouw, daarover gaat het, die steekt een lamp aan en schijnt in alle schuilhoeken van dat huis. Zal ik het anders zeggen? Misschien ben je heel ver weggekropen en misschien wil je helemaal geen lawaai maken. Misschien heb je helemaal geen zin. Nog sterker, misschien kun je wel geen lawaai maken. Want een muntje, daar kun je van zeggen wat je wilt. Je kunt wel roepen, waar ben je? Waar zit je? Niks dus. Helemaal niks. Maar door de schijning van het licht wordt dat wat verloren is ontdekt. Geest, een geest van genade, waardoor jij ineens gaat zeggen, hier ben ik! Ik zit niet goed. Derde is die verloren zoon die weggaat. Die kent het huis van de vader. Die kent nota bene de binnenkamer van de vader. Hij weet alles van de vader en gaat toch weg. Komt tot de conclusie, ik zit niet goed ergens. Alles verknald. Zit daar bij die zwijnen en zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal tot mijn vader zeggen, vader, ik heb gezonden tegen de hemel en voor u. Hoeveel dagloners van mijn vader hebben meer dan ik? Ik ga hier, kom hier om van honger. Er zijn van die momenten in je leven dat je bij de zwijnentroggen van deze wereld zit. En of dat nu A of B of C heet, dat maakt me even niks uit. Ik heb wel eens heel ondeugend allerlei namen genoemd, maar dat doe ik nu even niet. Je zit ergens en je komt tot de conclusie, ik zit gewoon niet goed. Nooit gehad, het gevoel van ik zit niet goed? Nou, ik wel. Vele keren. En niet alleen als het gaat om je zonden, maar ook als het gaat om praktische dingen misschien. Maar in ieder geval, die verloren zoon komt tot de conclusie, foute boel. Wat moet hij doen? Opstaan. Wie doet dat voor hem? Moet hij zelf doen. Omkeren. Radicaal de andere. Hij liep bij die vader vandaan en moet weer terug. Dus omkeren. Helemaal bekeren. Radicaal. Doet hij ook. Komt daar en ziet zijn vader op uitkijk staan. Hij was in een ver land. Dat staat in Lucas 15. En er staat ook in datzelfde stukje een uitdrukking. En toen hij nog ver was, zag zijn vader hem. Nou, dat woord ver en het woord verre land is precies hetzelfde. Alsof daarmee wordt gezegd, kijk eens, toen je daar bij die zwijnentrog zat, toen zag ik je wel. Ik zag je wel. Ik weet wel waar je zit. Maar je moet wel opstaan. Bekeren, omkeren, tot God gaan. Berouw hebben. Niet alleen maar sorry zeggen. Berouw hebben. Daar komt hij. Stel nu eens dat allemaal gebeurd is. Stel nu eens dat er vanavond zoiets zou gebeuren in jouw leven. Dat kan. Gelukkig zijn er steeds avonden waar mensen aangesproken worden en de Heer Jezus Christus leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. En je komt dan terug. De vader omarmt je. De zoon draagt je daarheen op zijn schouders en de Heilige Geest heeft je beschenen en heeft je in het licht van Gods schijnsel gebracht. En je bent ineens gaan zien waar je was. Gods Geest? Amen. God de Zoon? Ja. God de Vader? Ja. Een drieluik? Alle drie zijn ze bezig met dat ene proces. Mooi hè? Dat jij het voorwerp bent waar alle drie, Vader, Zoon en Geest mee bezig zijn. Maar dat wordt nog mooier. Want op het moment dat jij komt, als jij je omkeert, als jij tot God gaat, dan gaat het feest beginnen. Wat zei ik van Israël zo pas? Als zij gaan zien op hem die doorstoken is, als zij echt gaan rouw bedrijven en weeklagen, dan gaat het feest beginnen. Want de rest van het boek Zacharia maakt duidelijk dat er dan loofhuttefeest uitbreekt in Jeruzalem en dat dat een feest wordt waar de hele wereld in meegeniet. Nou, dat is niet zuinig, dat is heel veel, dat is geweldig, dat gaat komen. Maar hoe zou het in onze levens dan zijn? Nou, het feest begint. Ik zal het je zeggen. De vader zegt tot een slaaf, haalt het beste kleed en doet het hem aan. Het beste kleed, niet een van de betere kleden, het beste kleed. Het beste kleed. Ik zal het proberen te schetsen. Misschien is het even te moeilijk, maar slik maar en koop maar een cd'tje. Luister nog maar een keer. Het beste kleed is de dienst van de apostel Paulus. Dat is een groot stuk van het Nieuwe Testament. En dat gaat erover dat jij, een verloren zondaar, ver bij God vandaan, onwaardig, niemand die goed doet, niemand die de heerlijkheid van God had, dat jij, een verloren zondaar, nu voor God staat alsof je nooit gezondigd hebt. Oei, oei, oei. Beter dan Adam en Eva ooit gehad hebben. In het beste kleed. In het kleed van de volkomenheid van de Heer Jezus. Het kleed van het heil, de mantel van de gerechtigheid. Het beste kleed. Halen. Nou, dan komt de slaaf met het beste kleed aan. Hij wist ook precies niet zeggen van zullen we een rode of een blauwe nemen. Helemaal niet aan de orde. Er was maar één. Het beste kleed. En dat is nu exact de dienst die Paulus in het Nieuwe Testament aan jou wil verrichten. Nou, denk daar maar over na. Daar kun je best een paar morgens over nadenken. Maar er wordt een tweede slaaf weggestuurd. Die zegt, doet een ring aan zijn vinger. Nou, die rent naar het juwelenkastje en haalt de ring op. Slechts twee mensen in het Oude Testament hebben ooit een ring gekregen. Jozef en Mordechai. Jozef omdat hij onderkoning werd en Mordechai omdat hij onderkoning werd, precies. Koninklijke positie. Er is ook iemand die zijn ring inleverde. Dat was Juda in Genesis 38. Daar ga ik nu niet over praten. Dat is een apart verhaal. Maar goed, toch. En een derde krijgt een ring in de Bijbel. En dat is die verloren zoon. Drie keer wordt een ring uitgereikt. Twee keer om te heersen. Om wetten uit te vaardigen. Om handtekeningen te plaatsen. Om te bekrachtigen. Autorisatie. Procuratie. Het is maar een woord. Pak maar wat. Maakt niet uit, het is duidelijk koninklijke positie. Heel concreet. Schitterend. En die verloren zoon krijgt een ring aan zijn vinger. Hij mag weer tekenen. Hij mag namens de vader bij de bank ook een afschrift tekenen. Sorry hoor, dat ik het voorzichtig zeg. Gemachtigd dus. Ja, te zwakjes. Procuratie is beter. Dat is de dienst van de apostel Petrus in het Nieuwe Testament. Nou, eigenlijk moet je dus zeggen, bij die eerste slaaf, daar gaan we een naam plakken en dat is Paulus. En bij die tweede slaaf gaan we ook een naam plakken en dat is Petrus. Die rennen voor je. Ik was heel ver weg. Ik was nergens. Ik was verloren. Maar God heeft mij door zijn genade geroepen, gevonden, gezien in mijn ellende en hij heeft mij teruggebracht. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf, het is een geschenk van God. Ziet u Paulus roepen, werken en Petrus. Maar er wordt een derde slaaf weggestuurd in het verhaal van Lucas 15. En dat is de slaaf die zegt, en doet sandalen aan zijn voeten. Nou, hij gaat naar het schoenenkastje. Sorry hoor dat ik het weer voorzichtig zeg. En daar komt hij aan. Slaven liepen barrevoets. Huisgenoten hadden sandalen. En ineens is hij daar weer. Hij hoort niet meer bij het slavenvolk. Hij hoort bij de huisgenoten, bij de familie. Zal ik die slaaf ook een naam geven? Johannes. De hele dienst van Johannes in het Nieuwe Testament is om je tot huisgenoot van de Vader te maken. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Bijvoorbeeld, de familie van God. Heel dichtbij, heel close. In de schoot van de Vader. Dat is typisch de dienst van Johannes. Nieuwe Testament. Is er nog meer? Ja, is nog meer. Haalt het gemeste kalf en slacht het. Toch? Zal ik het voorzichtig zeggen? De evangelisten komen aan. Vertellen van het offer aller tijden. En daar wordt gegeten. Er wordt maaltijd gehouden. Het woord maaltijd in de Bijbel is altijd annex met gemeenschap. Met samen delen. Met samen iets beleven. Altijd. Stel je voor dat je nog een keer terugdenkt. Ik zat daar helemaal fout, ver weg. Ik heb mij mogen omkeren. Ik mocht mij bekeren. En er is een kracht in mij aan het werk geweest wat mij uitdreef naar. En op het moment dat dat is gebeurd, zijn er geweldige, geweldige dingen gepasseerd. Prachtige dingen. Er gebeurt nog een vijfde. En ze begonnen vrolijk te zijn. Feest begon. Vijf dingen. schitterend is het om in je eigen leven te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u zulke geweldige resultaten hebt behaald. Dat wij nu vandaag mogen genieten van deze vijf dingen. Nou, nu komen de Bijbelstudenten aan de beurt. Die heb ik even nog gespaard. Dit is allemaal nog voor u allemaal. Maar onder u zitten vast wel een paar die nog wel een stapje verder willen. Ik probeer het. Weet u, in het Oude Testament staat een heel mooi verhaal en dat gaat over de tabernakel. Daar heb ik heel vaak over gepraat. Ik heb een modelletje en ik heb wat dia's en ik praat er heel graag over. Het is mijn hobby. Dus u moet zich even in mijn hobby verplaatsen. Maar die tabernakel is een heel bijzonder instituut en ik roep overal waar ik kan dat eigenlijk elke gelovige zou moeten weten hoe die tabernakel in elkaar zit. Want dat is basismateriaal voor elk kind van God. De tabernakel. En als ik zeg de tabernakel, wat denk je dan? Nou ja, het hele complex. Ik heb daar een modelletje op schaal gemaakt, dus dat hele ding. Veel te moeilijk om mee te nemen, maar goed, ik heb het nog wel. Maar dan denk je aan alles, alles samen. Fout. Ik heb het over Bijbelstudenten. Ik mag dat even als een schoolmeester zeggen. Fout. Niet goed, niet goed beantwoord. Onvoldoende. Wat is dan de tabernakel? Eén stuk textiel. Oh ja? Ja, de Bijbel zegt het. Exodus 26, heel precies. De tabernakel zult gij maken van tentkleden. Van getwin fijn linnen. Met ingeweven cherubijnen. En met de kleuren, dus wit van dat linnen. En het hemelsblauw. En het scharlaken. En het roodpurper. Dat zijn de kleuren. Kom je altijd weer tegen. Overal. Dat onderste kleed. Dat lag over de tabernakel. Dat kleed alleen wordt de tabernakel genoemd. Waarom vertel ik dit? Ik zal het proberen. Dat onderste kleed was het meest bijzondere kleed. En dat kleed werd omhoog gestoken door al die berderen, al die planken, die enorme bomen die daar stonden, schouder aan schouder, met goud overtrokken. Maar die berder hadden maar één taak en dat is dit kleed omhoog te houden. Daarvoor waren ze daar. Dat kleed kon je ook alleen maar zien aan de binnenkant. Aan de buitenkant zag je daar niets van. Aan de buitenkant, als je naar de tabernakel keek, dan was het allemaal grauw en grijs. Een beetje huidachtig, een beetje leerachtig. Maar niet aantrekkelijk. De kleurrijkheid zat aan de binnenkant. En dan moest je ook nog de kandelaar hebben, want anders zag je nog niks. U vult maar even in, hè. Bijbelstudenten weten, oh ja, de kandelaar, beeld van Helen. Oh, gaat hij weer. Uw computer gaat weer malen, gaat pruttelen. Die van mij wel, maar ik heb maar een kleintje. Maar goed, zo gaat dat dan. De binnenkant is zo bijzonder. Echt, die kun je alleen maar zien in het licht van de kandelaar. En als ik dat Nieuw Testamentisch zeg, dan klinkt het zo. Dan kun je alleen maar zien in het licht van wat echte olie is. De zalving van de Heilige. Door de Heilige Geest. Maar dat onderste kleed bestond uit twee grote stukken. Waren die stroken, ik snap dat ook wel, technisch is het natuurlijk ook een beetje moeilijk. Maar dit waren stroken van 14 meter zo. Nou ja, dat is een flinke lap. Bij 2 meter zo. Ik heb het maar in meters even gezegd, want het staat er in ellen in de Bijbel. Maar goed, u denkt maar dat een ellen een halve meter is, dan komt u aan 14 bij 2. Strook. 5 van die stroken werden aan elkaar genaaid. Dus 5 stroken, 14 meter bij 2 meter. 5 aan elkaar genaaid. En nog een keer 5 van die stroken en ook aan elkaar genaaid. 2 lappen textiel. En aan het ene lap, daar zaten allemaal blauwe lussen aan. 50. En aan het andere lap zaten ook 50 lussen aan. Ook 50. En die 50 lussen, die gingen ze tegenover elkaar leggen. Lus, precies tegenover lus. En toen had God gezegd, dan moet je 50 gouden haken maken. En dan moet je die 2 grote stukken. En elk stuk bestaat uit 5 kleden. 5 stroken. Maar die 2 grote stukken, die moet je aan elkaar verbinden door die gouden lussen. Waarom vertel ik dit? Omdat dat ene kleed, 5 van die stroken, 2 meter, maal 5, 10 meter bij 14 meter, totaal. Omdat dat ene kleed het Oude Testament is, u moet me even geloven. En het andere kleed, dat is het Nieuwe Testament. Even groot. Even mooi, even heerlijk, even kleurrijk. Het Oude Testament bestaat uit 5 stroken. Dat is de kern van het Oude Testament, de 5 offers. I'm sorry for you, maar Bijbelstudenten gaan verder. Denk maar. Brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, zondoffer, schuldoffer, 5 offers. Daar begint het mee in Genesis en daar eindigt het mee in Malachi. Het is even slikken, maar het is echt waar. Het hele Oude Testament door worden deze vijf neergezet. Dat is de basis. Daar gaat het om. Op grond daarvan kan God handelen. Op grond daarvan kan God te midden van Israël zijn. Op grond daarvan kan God verder en ook in de toekomst herstellen. Tegenover die vijf van het Nieuwe Testament. Die vijf heb ik u net genoemd. Hoort u het? Het beste kleed. De ring. Petrus. Sandalen. Johannes. Het gemeste kalf. De Heer Jezus en het voeden, je voeden met. Eten van. En de feestvreugde is begonnen. En die twee kleden liggen precies tegenover elkaar. Lus tegenover lus. En de Nieuw Testamentische gelovige zegt, we hebben alles te danken aan het offer. En er zit een gouden haak van het een naar het ander. Het zijn wel twee aparte grootheden. Maar God heeft een eigen stijl om die twee dingen aan elkaar te verbinden. Met een gouden haak. Wat gebeurt er nu als jij je bekeert? Zegt God, ik zie je nu in Christus. Ik zie je niet meer zoals je was, maar ik zie je nu zoals ik de Heer Jezus zie. Schitterend. Ik heb je nu tot een koninkrijk, koninklijk. Tot een koninkrijk van priesters gemaakt. Ik zie je nu als huisgenoot van het geloof. Niet meer als een slaaf, maar als iemand die heel dichtbij is en die mee kan genieten. Ik zie je nu als iemand die zich voedt met het kostbare lam van God. En ik zie je als iemand die volle reden heeft om blij te zijn, om vreugde te bedrijven, om feest te vieren. En waar komt dat vandaan? Van het offer aller tijden. En dat ligt precies tegenover elkaar. En dat haakt naadloos in elkaar. Dat heeft God bedoeld. En de berderen, de planken van die tabernakel waren bedoeld om dit omhoog te steken. Snapt u het een beetje? Waarom zijn we hier? Om dit omhoog te steken. Om te vertellen. Hij is het. En als je dit één keer gezien hebt, dan ga je naar je buurvrouw toe. Zeg, buurvrouw, kom alsjeblieft een keer binnenkijken. Want als je naar de buitenkant van de kerk, als je naar de buitenkant van het geloof kijkt, dan kan ik me best voorstellen dat jij zegt, het is grauw-grijs, het is geen kleur aan. Maar als je binnen bent, dat is wat bijzonders. Als je binnen bent, dan weet je niet wat je ziet. Ingeweven cherubijnen, die glorie is gekoppeld aan de troon van God. Cherubijnen staan altijd in relatie tot de troon van God. Hij die op de cherubs troont. Als je binnen bent, dan kun je ademloos genieten. Ik denk dat de motivatie om anderen te vertellen van de Heer Jezus pas goed op gang komt als je ziet wat de Heer Jezus voor jou betekent. Dus dit is niet een evangelisatieavond. Natuurlijk ben ik ermee begonnen. Stel je voor. En ik wil het ook graag aan het eind nog een keer zeggen. Als je de Heer Jezus niet kent en als je niet weet dat dit voor jou is, praat dan. Na afloop, schiet aan. Er zijn zat die hier mee kunnen helpen om jou bij de Heer te brengen. En dat moet. Je moet niet zeggen, dat stel ik uit, want morgen is het misschien echt te laat. Maar het prachtige is dat mensen die zich bekeerd hebben, zich ook mogen realiseren dat het zo subliem is, dat het zo prachtig is, dat het zo geweldig is. En dat, ja, dat je hoort, Petrus hoort zeggen, de luisterrijke heerlijkheid van hem. En dat je Paulus hoort zeggen, nou maar hij dit en hij. En Johannes, je hoort ze als het ware uit het heiligdom praten. Want die hebben het over dingen, over mooie dingen. Dat is niet een kwestie van, ja je kunt kiezen voor een voetbalclub A of een voetbalclub B of zo. In beide gevallen zijn er waarschijnlijk spreekkoren die niet deugen. Sorry hoor dat ik het dan even heel actueel maak. Maar het gaat niet om een clubje waar je nog wel een paar van hebt. Dit is uniek. Hierin staat alles helemaal op zichzelf. En nu begrijp je waarom zo nadrukkelijk is. Bekeer je toch. Keer je om. Geniet. Kom en vier het feest. Kom. Je wordt uitgenodigd. Dit is niet aan de rand van iets blijven staan. Dit is in het centrum van de zee gekomen. Dit is in het geweldige, kleurrijke van de Heer Jezus terechtkomen. Daar genieten. Daar staan. Geen woord meer uit je keel. Helemaal ademloos en verwonderend. Wat gaat er gebeuren als jij daaruit komt? Nou, dan ga je tegen anderen zeggen, bekeer je. Is dat geloofsdruk? Nee, het is noodzaak. Maar het is wel super. En een klein beetje druk kan geen kwaad. Toch? Zo gaat het verder. Waarom zouden we zo weinig vertellen? Nou, waarschijnlijk omdat we zelf eigenlijk niet meer zien wat het verschil is tussen A en B. En als ik het zelf niet meer weet, hoe moet ik een ander dan overtuigen? Ik heb vroeger verkooptraining gedaan en anderen vertelden, als ik 100% gemotiveerd ben als ontwikkelaar van producten, dat deed ik een beetje, marketingman, en ik wil het overbrengen en er komt slechts 80% over. Slechts 80% van motivatie, maximaal 80% van mijn motivatie kwam over bij mijn vertegenwoordiger, van mijn verkoper. Maar als die op hun beurt weer iemand bereikten die het product verder moet dragen, dan ging er weer 20%. Dan moet je nagaan dat al 40% van de oorspronkelijke motivatie weg is als dat een klein beetje verder gaat. Nou, zo ongeveer. Als jij het van horen zeggen hebt, nou vergeet het dan maar. Eigenlijk kun je het dan niet meer verkopen. Want dan zei je, nou ja, is dat nou zo bijzonder? Daar kom je uit. Het is echt bijzonder om de Heer Jezus te leren kennen. Het is echt bijzonder om tot Hem te gaan en om van Hem te genieten. De Heere zegene ons. Bekeren. Is dat noodzakelijk? Of is het geloofdruk? Mijn antwoord is, allebei. Amen.